Welkom bij weer een inspirerende podcast van Jubilee.
Inderdaad, geweldig dat je weer kijkt. Wij zijn zo ontzettend dankbaar met jou als kijker, als luisteraar. Want dat is waar we het voor doen. Nummer 1, we doen het voor de Heer. Omdat Hij dat verlangen in ons hart heeft gelegd om dit te doen. Maar voor wie? Voor jou. De hongerige, de dorstige, degene die werkelijk op zoek zijn naar meer van God. En we zijn zo dankbaar. Of je nou deel bent van Jubilee of niet. Ons hart is om gelovigen overal in Nederland tot grote zegen te zijn en tot opbouw en bemoediging. We zijn ook ongelooflijk dankbaar voor al de reacties die we krijgen. Het is heel leuk als je reageert. Je kan reageren natuurlijk in de comments, die zien we. Maar je kan ook een e-mail sturen naar bijvoorbeeld info@jubilee.nl. Als je gewoon eens een vraag hebt. En dat gebeurt regelmatig. En we proberen dat ook zo goed mogelijk op daarop antwoord te geven. Om jou elke keer gewoon verder te helpen in je wandel met God. Amen. Daar waar we kunnen. Amen. Ik wil vandaag wil ik een stukje onderwijs geven. Ik denk dat het 2 afleveringen worden over de 5 fundamentele pijlers voor een krachtige kerk. 5 fundamentele pijlers voor een krachtige kerk. En daarin gaan we gewoon zien in Gods woord, eigenlijk op basis van wat we zien ontwikkelen in het boek Handelingen, hoe die eerste gemeente tot stand komt en wat nou de belangrijke ingrediënten zijn van een krachtige kerk. God heeft een krachtige kerk voor ogen, amen. De kerk is het centrum van Gods aandacht in deze wereld. Naast het volk Israël, om het zo maar te zeggen. Het volk Israël, ik wil dat nooit onder stoelen of banken steken. En het is belangrijk om dat te noemen. Omdat God een specifiek en bijzonder plan heeft met het volk Israël. Of je er nou van houdt of niet, het is wat het is. Amen. Prijs de Heer. En het is geweldig om dat te zien eigenlijk hoe God met zijn volk Israël omgaat in de geschiedenis. Maar ook vandaag de dag. Dus daar zien we iets bijzonders. Maar wat belangrijk is dat wij ook begrijpen, wat is Gods plan met de kerk? De kerk wereldwijd, de gemeente. De kerk is zo gigantisch, jammer genoeg, zo gigantisch verdeeld. Er zijn zo gigantisch veel stromingen, zo gigantisch veel silo's, zo gigantisch veel, je zou bij kunnen zeggen, eigen kerk, eigen organisaties. En dat is op zich niet eens een groot probleem, maar ze keuren elkaar natuurlijk ook af. En ze hebben een zware mening over elkaar. En dat is iets, weet je wel, tuurlijk zal er af en toe verschillen zijn van inzicht en verschillen van mening. Maar ik denk dat het de Heer wel eens verdriet doet. Hij, hoofd van de gemeente. Hij, hoofd van de gemeente wereldwijd. Dat het hem verdriet doet. Als je ziet hoeveel verdeeldheid er is. Aan de andere kant hebben we allemaal een verantwoordelijkheid om ons trouw te blijven aan het woord van God. En werkelijk zuiverheid te betrachten in hoe we kerk zijn. Amen. Opdat wij hem mogen behagen. En dat we ons niet inlaten met ongeloof, twijfel, weet je wel, aanhakend op de cultuur van vandaag en daardoor laten beïnvloeden. Maar elke keer kijken naar de blueprint, zou je kunnen zeggen, de blauwdruk, zoals we dat zien in de schrift. En daarin ons laten leiden door de Heilige Geest, zodat God tot zijn recht kan komen in de kerk. Want ik geloof giga in de kerk. Jezus zei het zelf in Matthäus 16, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen daartegen niet kunnen zegevieren. Ik zal mijn gemeente bouwen. Hij is het die zijn gemeente bouwt. En het is een geweldig voorrecht om er onderdeel van te zijn. We willen vandaag spreken over 5 fundamentele pijlers voor een krachtige kerk. Die 5 pijlers gaan over gebed, lofprijs en aanbidding, het woord van God, de stroom van de Heilige Geest en fellowship. Dus dat zijn de 5 pijlers voor een krachtige kerk. En nu wil ik met je lezen uit Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen 2. Als we opzoeken Handelingen hoofdstuk 2, dan zien we het patroon van de kerk. De kerk. Handelingen 2 vers 40 tot vers 47. Daar lezen wij. En nog met heel veel meer woorden legde hij getuigenis af, Petrus, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit dit verdorven geslacht. Of deze verdorven generatie. En degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich met ongeveer 3000 uit. En zij wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap of fellowship, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. En alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Nou, hier zien wij dus ingrediënten van hoe die eerste kerk zich ontwikkelde. En alhoewel het ons niet een harde structuur geeft of een duidelijke leidraad, weet je, zo moet een kerkdienst eruit zien, dat zie je eigenlijk nergens in de Bijbel. Weet je, dit moet de volgorde zijn of dit moet de liturgie zijn. Wat we proberen over het algemeen wereldwijd, is dat wij de dienst en kerk zijn zo proberen vorm te geven, zoals we het ook zien ontwikkelen in het boek Handelingen. Nou, zelfs in het boek Handelingen zien we dat er een zoeken is naar hoe leidt God hun? Hoe gaan ze om met verschillen in doctrine? Je kan bijvoorbeeld lezen in Handelingen 15, bepaalde zaken die ze erachter komen. God beweegt op een bepaalde manier en hoe moeten we dit nou precies? Wat kunnen we hierin herkennen? Wat moeten we hierin erkennen? Wat is God aan het doen en hoe vraagt dit misschien van een aanpassing van de manier waarop wij kerk zijn, de manier waarop wij bepaalde doctrines neerleggen als vereisten, als leidend, of dat we juist moeten zeggen, nee, dat zit anders in elkaar, het moet op deze manier. En zo zie je eigenlijk, dat kun je lezen in Handelingen 15, hoe die kerk eigenlijk tot stand komt en hoe er elke keer vanuit een harmonie, dat er een besluit wordt gemaakt over elke keer weer soms kleine aanpassingen die zich voordoen, of juist cruciale aanpassingen rondom doctrine, rondom hoe de wet moest worden gepresenteerd en hoe God beweegt onder mensen. En dat patroon, wat ik alleen maar wil zeggen is hiermee, is dat je ziet, zij worden geleid door de geest. Je ziet, er is niet één vast model. Het is niet in beton gegoten. Maar het is wel zo dat er essenties beschreven staan in de schrift. En daar hebben wij, weet je, daarin zitten, je zou kunnen zeggen, de kenmerken van het leven zoals God het geeft en zoals de Heer het bedoeld heeft. En dat zijn belangrijke dingen. Dat die fundamentele pijlers in het leven van wederom geboren gelovigen, die kunnen ook worden omschreven als een soort kernsysteem van waarden, overtuigingen, fundamentele waarheden, die volledig gebaseerd zijn op het woord van God en waarop alle waarheid is gegrondvest. Amen. Het woord van God. Deze fundamentele pijlers die moeten in het dagelijks leven in praktijk worden gebracht en ook als voorbeeld dienen om zo het koninkrijk van God op aarde te versterken en te bevorderen door het leven van jou en mij, elke gelovige. Het is van groot belang dat wij onze christelijke levenswandel beginnen en voortzetten op die solide, Christusgerichte, Bijbelse basis. Het is op deze gezonde Bijbelse fundamenten dat alle waarheden van het woord van God rusten. En deze fundamenten verankeren ons in het koninkrijk van God, geven ons de kracht om Gods doelen en plannen voor ons leven hier op aarde te vervullen. En de kracht van en toewijding aan deze Bijbelse fundamenten waar ik vandaag over spreek, die hebben een grote invloed op hoe wij onze wedstrijd, onze race, onze wedloop volbrengen die voor ons ligt. En op de impact die wij kunnen hebben op de eeuwigheid. Want als wij functioneren volgens het patroon zoals de Bijbel het ons geeft, dan zullen ook wij zien in onze tijd hoeveel dagelijks zullen worden toegevoegd aan het huis van God. Ik verlang weer terug naar de tijd van Handelingen, waarin de Heer zelfs dagelijks mensen toevoegt aan het huis van God. We spreken dan van een opwekking en we verlangen naar deze beweging van de Heilige Geest. En waarom? Omdat we geloven dat God niet veranderd is. Hij is dezelfde. Jezus Christus is dezelfde. Amen. Hebreeën 13 vers 8. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. De Heilige Geest is uitgestort op de dag van Pinksteren. En de Heilige Geest doet nog steeds wat hij altijd deed. Amen. Hij deed in het leven van Jezus als voorbeeld. Hij deed vervolgens in de levens van de apostelen. Hij deed vervolgens in een Filippus en een Stefanus, wat niet eens apostelen waren, die later, weet je, opgroeien onder het leiderschap van de apostelen. En ook zij doen wonderen en tekenen. En zij gaan uit en zij doen grote werken van geloof. Weet je, het gebeurt overal en nergens. Paulus vervolgens wordt machtig geroepen, maar komt ook weer mensen tegen. Apollos en anderen in de Aquila en Priscilla. Andere mensen die ook weer gevuld zijn met God. Zoek het naar God, beweeg het met God. God doet wonderen en tekenen door allerlei mensen heen, door de geschiedenis. En zo zien we bedieningen door de geschiedenis heen staan en kerken, krachtige leiders, mannen en vrouwen. Maar God een groot werk doorheen doet. En nou is het onze beurt. Nu is het onze generatie. Nu is het God die iets in jou en mijn leven wil doen. Die door jou en door mij wil werken. En daarom moeten wij begrijpen wat zijn die fundamentele waarheden. En wat zijn die fundamentele pijlers van een krachtige kerk. Eerste fundamentele pijler. Gebed. Gebed. Laten we eens kijken in Handelingen hoofdstuk 1. Handelingen 1. En we lezen daar in vers 14. Lezen wij dat dit is eigenlijk voorafgaand aan de uitstorting van de Heilige Geest, vers 14. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus wat zie je hier? Dat is dus de voorloper van Handelingen 2, waar plotseling de Heilige Geest werd uitgestort. Dat was 10 dagen later, weet je wel. Maar zij waren eerst, de setting was, zij waren alle eensgezind volhardend in het gebed en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Mannen en vrouwen samen die eensgezind bidden en daarin volharden en daarin smeken. Dus je ziet een fundamentele pijler en ook een setting waarin de Heilige Geest kan bewegen. En ik geloof een setting van de kerk wereldwijd is gebed. Een bedding van gebed. En dan hoofdstuk 2 vers 1 zie je, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Waar ze zaten in gebed, amen. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Wauw. We zien die setting, die bedding van gebed, waar God in kan bewegen. En vandaag de dag is het niet anders. De kerk hoort nog steeds, toen Jezus met een zweep maakte om de tempel schoon te vegen, toen riep hij het ook uit. Hij zegt, het huis van God, mijn huis zal zijn een huis van gebed voor alle volkeren. Maar jullie hebben het gemaakt tot een huis van rovers. Een bende van rovers. Een rovershol noemt hij het. En hier zie je dat Jezus ook, hij wilde de orde terugbrengen, dat het huis van God moet een huis van gebed zijn. Gebed is een fundamentele pijler in het leven van de gelovigen, als individu, maar ook in het leven van de kerk. Daarom beginnen we, zie je ook heel veel samenkomsten beginnen met gebed, hebben voorafgaand van de samenkomst, hebben ze gebed. Gebed is een onderdeel van, weet je, een integraal onderdeel van het samenkomen. Gebed is een belangrijke bedding. Jeremia 33 vers 3. God openbaart dingen aan zijn volk door gebed. Ook heel krachtig. Jeremia 23 vers 3. Jeremia 23 vers 3. Als je dat met me op wil zoeken, dan zie je ook wat God daar zegt. Krachtige belofte. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, dat is Gods telefoonnummer. 333. Amen. Jeremia 33 vers 3. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Ja, weet je. Het zijn ook vandaag de dag. Je luistert misschien en denkt, ja, hoe zit dat dan met de kracht van de Heilige Geest? Hoe zit dat dan de kerk en al die verschillen en weet je wel, stromingen en dit en dat. Hoe zit het dan en hoe zou het dan moeten zijn? Ik wil jou uitnodigen. Roep de Heere maar aan. Hij zal u antwoorden. Hij zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Zoek het aangezicht van de Heere. Hij zal je leiden. Hij zal tot je spreken. De Heere spreekt tot je. Zeg je, hoe gaat de Heere spreken? Dat is aan de Heer, hoe hij zichzelf bekend maakt. Maar ik weet één ding. Uit zoveel getuigenissen en ook in mijn eigen leven. God leidt ons. En als wij een zoekend hart hebben naar hem, hij leidt je. Hij kan het op vele manieren doen, op zoveel manieren. God is zo creatief en zo vindingrijk. Ik bedoel, hij is de bron van alle creativiteit. En hij weet je te bereiken. En hij weet dat je hart te spreken. Kan soms zijn door een bijbeltekst. Kan soms zijn door een kaartje die in de bus valt. Kan soms zijn door iemand die iets doorstuurt. Kan zijn, je kan het zo gek niet bedenken. Of God spreekt door allerlei dingen. En hij spreekt tot jou om jou te leiden. Om antwoord te geven op de vragen die zijn in je hart. En in jou zoeken naar hem. Zoek de Heere. Roep hem aan. Dat is dat gebed. Zie je dat? Dat is gebed. De Heere aanroepen. Tot de Heere bidden, werkelijk een hart hebben wat zich uitstoort voor God. Een hart wat hongerig is en wat dorstig is. God zegt, ik zal je antwoorden. God is niet veranderd. De God van Jeremia 33 vers 3 is de God die vandaag leeft. En zijn hart gaat uit naar jou. Als ons hart uitgaat naar hem, zul je zien, hij zal je antwoorden. De fundamentele pijler in het leven van de christen, maar zeker ook van de krachtige kerk, is gebed. En dan Markus 11. Markus 11 vers 22. Prijs de Heer. Markus 11, vers 22. Markus 11, vers 22 tot 26. Kijk wat daar staat. Er staat, Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Moet je over nadenken wat Jezus daar zegt. En daarom zeg ik u, zegt Jezus, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ten deel vallen. Het spreekt over hoe wij bidden. We bidden in geloof. We bidden in verwachting. We bidden in vertrouwen. Amen. Dat is hoe Jezus ons leert om te bidden. En wanneer u staat te bidden, vers 25 ook belangrijk. Vergeef als u tegen iemand iets hebt. Opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtredingen vergeeft. Amen. Dat we een hart hebben die vergevingsgezind is. Vergeven alle mensen die iets tegen ons hebben gedaan. Zodat wij ook vergeving mogen ontvangen van alles. Van onze overtredingen. Vers 26. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemel is ook uw misdaden niet vergeven. Dus het spreekt over een houding. Enerzijds een houding. Het spreekt over gebed. Jezus heeft het hier over gebed. Alles wat u biddend begeert. Geloof dat u het ontvangen zult. Dus wij mogen bidden met verwachting. Dat is wat hier staat. Sommige mensen bidden als een worm. Onwaardig, bla bla bla. Maar dat is niet eigenlijk hoe Jezus leert. Hoe Jezus zijn discipelen leert om te bidden. Dus, en ik... I stick with Jesus, zeg ik altijd, weet je. Ik blijf bij Jezus in onderwijs. Amen. Amen. En ik geloof dat het ook jouw hart is. Maar God verhoort, dat is wat je eigenlijk hier ziet, God verhoort het gebed van geloof. Hij verhoort het gebed van zijn volk. En hij vindt het superbelangrijk dat wij vergeven alle mensen die ons iets hebben aangedaan, zodat wij ook in goddelijke vergeving mogen wandelen en de Heer onze overtredingen kan vergeven. Amen. Dan zie je in Lucas... Lucas 18, vers 1. Lucas 18, vers 1. Oh, wacht even. Lucas 18, vers 1. Dan zie je vers 1. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen. Met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En niet de moed verliezen. Altijd moet bidden. Dus Jezus geeft hier onderwijs. Ook Matthäus 6, vers 5. Weet je wel? Bidden. Jezus spreekt erover gebed in Matthäus 6, vers 5. Kun je ook opzoeken. Jezus, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Gebied ons om te bidden. Hij zegt, bid. Laat het een rode draad zijn in je leven. Bid. Bid tot God. Heb een levensstijl van gebed. En dus is het een heel belangrijk onderdeel, fundamentele waarheid, pijler van een krachtige kerk. Ook een mooi ding wat we kunnen lezen in Jacobus 1 vers 5, is dat God schenkt wijsheid aan degene die tot hem bidden en het van hem vragen. En we hebben wijsheid nodig, dus God geeft inzicht. Dan staat in Jacobus 1 vers 5, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft. Zie het hart van God, God geeft aan ieder overvloedig. Hij geeft aan jou, overvloedig. Hij geeft aan mij, overvloedig. En hij maakt geen verwijten. En ze zal hem gegeven worden. Dus als je in wijsheid tekortschiet, laat hem vragen aan God. Een belangrijk aspect van bidden. God schenkt wijsheid aan hen die bidden. Dan zie je een voorbeeld van in Handelingen hoofdstuk 12 zie je de kerk die bidt. De kerk die bidt en de kracht die daaruit voortgaat. En dat is dat gedeelte dat Paulus, ik ga het niet helemaal met je lezen, maar je kan het lezen in Handelingen hoofdstuk 12 vers 1 tot 17. Waarbij er gebeurt iets heftig. Jacobus, de broer van Johannes, die wordt gedood met het zwaard. En Herodes, die heeft ook Petrus gevangen gezet. En weet je wat, eigenlijk zijn ze bang. Ja, dat is de volgende die eraan gaat. Maar wat staat er? Wat staat hier? vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. De krachtige kerk die bidt, is een biddende kerk. Amen. En wat gebeurt er? De uitkomst is dat in één keer er komt een bovennatuurlijk ingrijpen. Er is een engel en die haalt Petrus uit de gevangenis. En hij wordt bevrijd bovennatuurlijk uit die gevangenis. En ze staan de volgende dag natuurlijk allemaal staan ze te kijken, die gevangenen. Want die gevangenis is leeg. En er is daardoor een grote opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Want ze hadden het niet door. Maar door een engelenbezoeking werd hij uitgeleid. Maar waarom? Er was een krachtige kerk. En wat deed die krachtige kerk? Zij baden voortdurend voor Petrus. Gebed zet grote kracht vrij. Amen. Dan Jacobus hoofdstuk 5 vers 13. We waren er net ook in Jacobus 1 vers 5 toen we het hadden over vragen om wijsheid. Maar als we het kijken naar Jacobus 5 vers 13, dan zien we ook dat daar staat. Dat is er iemand onder u, in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die dan voor hem bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden. Eigenlijk staat er genezen, weet je dat, als je dat onderzoekt. Genezen. Jezus zegt bijvoorbeeld ook tegen die bloedvloeiende vrouw. Uw geloof heeft u behouden. Wordt ook vertaald behouden. Maar behouden betekent genezen. Het is genezen. Heeft je genezen. En want zij was op dat moment onmiddellijk genezen van haar kwaal. Amen. Dus dat woord behouden betekent evengoed genezen. Het gelovige gebed zal de zieken behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal het hem vergeven worden. Wauw. Het gaat nog verder. Beleid elkaar de overtredingen. Bid voor elkaar. Bid voor elkaar. Opdat u gezond wordt. Dus daar zit een kracht in gebed, zit een herstellende kracht, een genezende kracht. Halleluja! Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dus laat je gebed krachtig zijn, want het zal veel tot stand brengen. Amen. Laten we staan in de gerechtigheid, niet door werken, maar door het verlossingswerk van Christus Jezus. Amen. Laat dat de basis zijn en laten we krachtig bidden. Het zal veel tot stand brengen. Elia was een mens net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde. 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Wat een krachtig voorbeeld van iemand die bidt. Amen. Maar op die manier worden wij ook aangespoord om te bidden. Omdat het grote kracht vrijzet. De eerste sleutel, fundamentele waarheid van een krachtige kerk is een biddende kerk. Biddende christenen. Een biddende kerk. 2 Kronieken 7 vers 14. Misschien die tekst heb je ooit wel eens gelezen. Maar het is zo krachtig. Het spreekt eigenlijk over, weet je wel, wat moeten we doen als het land is afgedwaald? Als het land niet meer de Heere zoekt? Als het land rebels is geworden en het volk richt zich niet meer op de Heere, maar is afgedwaald en ze komen in ellende terecht. Wat moeten we dan doen? En dan zien we in 2 Kronieken hoofdstuk 7 vers 14. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, als zij zich in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik, zegt God, vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Halleluja. Ik geloof dit voor ons land, lieve mensen. Dit is gegeven aan het volk Israël, maar het is even goed waar voor jou en voor mij vandaag. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen. Halleluja. En dit is het volk Israël. Maar dit geldt vandaag de dag, mag dit ook voor ons gelden. Wij die geënt zijn als een wilde scheut in deze olijfboom. Ook wij mogen ons scharen onder zijn volk en zijn kudde. Maar als wij in ootmoed buigen, als wij in nederigheid buigen voor de Heere, bidden en wij zijn aangezicht zoeken en wij ons bekeren van slechte wegen, dan zal Hij, onze levende God, zal vanuit de hemel horen. Hij zal zonden vergeven en Hij zal ons land genezen. Een biddend volk, een biddende kerk, zorg ervoor dat een land geraakt wordt door de kracht van God. Amen. Prijs de Heer. Dan de tweede pijler waar we volgende keer ook meer op ingaan, is lofprijzing en aanbidding. Ik denk zelfs dat ik hem deze aflevering nog helemaal kan dekken, maar ik zal er iets sneller overheen gaan. Lofprijzing en aanbidding. Dus naast gebed is lofprijzing en aanbidding een belangrijke, fundamentele pijler voor de krachtige kerk. Als je kijkt naar de psalmen, hè, dus de psalmen eigenlijk, hè, weet je, de 150 psalmen die er zijn. Waar zijn mijn psalmen? Hier zijn mijn psalmen. Als de psalmen, weet je, en je leest daar bijvoorbeeld psalm 144, 45, 146, 147, 148, 149, 150. Gaat allemaal, begint met lofprijzing aan de Heer. Lofprijzing en aanbidding verheffen ons, brengen ons in de aanwezigheid van God. Waar zijn kracht direct beschikbaar is, zou je kunnen zeggen. Amen. Dus dat zie je, psalm 144, geloofd zij de Heere mijn rots, die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren. Begrijp, deze psalmen die werden natuurlijk gebruikt om te zingen, om de Heere te verhogen, om de Heere groot te maken. Weet je wel, en dat is zo gaaf. Vers 9 zegt bijvoorbeeld, oh God, ik zal een nieuw lied voor u zingen, een nieuw lied. Dat is ook mooi. Het is mooi om bekende liederen te zingen, amen. Maar het is ook mooi om nieuwe liederen te zingen. Daarom vinden wij het ook belangrijk. Er zijn elke keer weer nieuwe liederen die gemaakt worden, overal ter wereld, ook weer vertaald in het Nederlands. Maar er zijn nieuwe liederen, er zijn elke keer weer nieuwe expressies. Hoe de geest van God beweegt op mensen om weer nieuwe liederen te zingen. Maar ook soms vanuit je eigen taal, vanuit je eigen dankbaarheid, beginnen nieuwe teksten te komen. Heer, ik wil u danken, ik wil u prijzen, ik wil u loven. En het kan zelfs in een lied voor waarin je de Heer een nieuw lied zingt. Is het niet prachtig? Met een luid, met de luid en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor u zingen. Ik bedoel, het spreekt met instrumenten. Ik weet niet of je de Joodse cultuur kent, maar die hebben dat ook echt goed door. Weet je, die weten echt om feest te maken, instrumenten te gebruiken en de Heer groot te maken. En daartoe zijn wij ook geroepen. Amen. Met allerlei instrumenten de Heer groot te maken. Amen. En dat lees je dus in deze psalm 144, 145, 146. Halleluja, mijn ziel looft de Heer. Ik zal de Heer loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er ben. Zolang ik er nog ben. Is dat niet geweldig? En zo gaat het door en door. En halleluja. Loof de Heere vanuit de hemel. Loof hem in de hoogste plaatsen. Het begint allemaal met halleluja, halleluja, halleluja. Sommige mensen zeggen wel eens van wauw, ja, Bernard, jij ook, als jij wel eens spreekt of als je praat, zegt heel vaak halleluja. Ja, natuurlijk, dat is toch wat we ook in de schrift zien. Dat is die uitroep van lofprijs. Dat is die uitroep van enthousiasme, gevuld zijn met deze liefde, blijdschap, vrede en enthousiasme en dankbaarheid naar de Heer. En daarom mogen wij roepen halleluja. Zoals ook psalm 150 begint. Halleluja, loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Weet je, te vaak zijn we onder de indruk van omstandigheden. Kijken we naar de dingen in het natuurlijke. Is ons hoofd gericht naar de aarde zoals een kip? Staan we te pikken op allerlei zaadjes terwijl we geroepen zijn om als een adelaar te zweven in de hoogte en de grootheid van God te zien in zijn schepping. Zijn macht en zijn almacht te aanschouwen en hem te prijzen en hem te loven vanuit een hele andere blik. Laten we onszelf verheffen. In grote lofprijs en aanbidding als nooit tevoren, met volle borst. En met alles wat in ons is, laat ons de Heere groot maken. Fundamentele pijlen nummer 2. In de krachtige kerk van de Heer Jezus Christus. Lofprijs en aanbidding. Man, man, man. Moet je eens kijken in een voorbeeld in Handelingen. Oh, Handelingen hoofdstuk 16. Handelingen 16. Handelingen 16. Moet je eens kijken wat daar gebeurt. Als je het hebt over een real life example. Of wat er gebeurt als mensen gaan lofprijzen. Halleluja. Prijs de Heer. Waar zijn we? Hier, hoofdstuk 16. Paulus en Silas werden in de gevangenis gegooid. Poeh. Dat was grote tegenstand. Vers 22. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun kleren af en gaven hun bevel hem met stokken te slaan. Het was een vreselijke vervolging. Het ging hun helemaal niet. Als christenen hadden ze het erg lastig. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis. En geboden de cipieren hen zorgvuldig te bewaken. Ze hadden immers al eerder meegemaakt dat er eentje ontsnapt was door boven natuurlijk ingrijpen. Ze dachten, let goed op ze. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas, die eerste fundamentele sleutel van de krachtige kerk. En zij zongen lofzangen voor God, de tweede fundamentele krachtige pijler van de krachtige kerk. Zij zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen, kan me er iets bij voorstellen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats. Plotseling, waarom? Het werd getriggerd door gebed. Getriggerd door de lofprijs, want God hoort als wij hem aanroepen in gebed en in lofprijs. Het brengt ons in de tegenwoordigheid van God. En nog mooier, het brengt de tegenwoordigheid van God in onze situatie. Halleluja. Zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Dit is de kracht van lofprijs en aanbidding, weet je dat? Gevangenisdeuren worden geopend. Mensen worden bevrijd door lofprijs en aanbidding. Ook David in 2 Samuel 6 vers 14 en 15. Toen de ark werd binnengebracht, werd terug werd gebracht naar Jeruzalem. De Bijbel zegt dat David die aanbad de Heere, die danste voor het aangezicht van de Heere. Danste hij om de Heere groot te maken. Want hij vierde de aanwezigheid van God. Door lofprijzing en aanbidding. En dat is ook voor ons zo belangrijk. Dat wij zijn zoals David. Dat wij kijken naar onze voorbeelden. Dat wij volgen in hun voetsporen. En dat wij de Heere groot maken. Voor de Heere, dansen, juichen, lofprijs. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat is niet helemaal mijn aard. Weet je, nou, pas je dan aan, amen. Pas je aan naar het beeld wat we zien in Gods woord, amen. Zodat we daarin mogen wandelen. Onze lofprijs en onze aanbidding is onweerstaanbaar voor God, zou je kunnen zeggen. Zodra hij ons zijn naam hoort aanroepen, staat hij klaar om ons te antwoorden. En elke keer dat we hem loven, komt zijn aanwezigheid. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Glorie aan God. Amen. Tot zover deze 2 pijlers en deze aflevering van vandaag. Volgende keer gaan we verder met pijler 3, 4 en 5. En zo gaan we zien wat het betekent om de sterke kerk te zijn. De kerk die we zien, waar we het beeld van zien in Handelingen. Maar waar de Heer ook vandaag, wat hij aan het doen is in Nederland en daarbuiten. En wij zien hoe God machtig werkt in de levens van allerlei gelovigen. En ik ben zo dankbaar dat we dit met elkaar zouden mogen zien en dat we hierin mogen wandelen. Maak voor jezelf een commitment, in ieder geval op basis van deze 2 dingen. Om een persoon te zijn van gebed en een persoon van lofprijs en aanbidding. Laten we meteen, weet je wel, boter bij de vis. Weet je wel, de daad bij het woord voegen, kan ik beter zeggen. Maar laten wij meteen mensen zijn, weet je, dat we zeggen, Heer, ik zal een persoon van gebed zijn. Misschien als je het hebt laten slippen. Misschien als het naar de achtergrond is gegaan. En misschien in je gezin ook, weet je wel. Oh, ik laat dat bidden liever over aan mijn vrouw. Weet je wel. Oh, weet je. Nee. Als man, sta op. Wees een bidder. Doe het. Sta op. Sta ergens voor. Doe wat het woord je vraagt. Doe wat de Heere van je vraagt. Je zal de zegen van God zien doorbreken in je leven. Je zal een vrijheid gaan ervaren als nooit tevoren. Wees dat voorbeeld. Wees dat voorbeeld. Amen. Amen. Wees het hoofd van je gezin. Wees het hoofd. Amen. En wandel hierin, zodat eigenlijk, want ik zeg altijd, in dat opzicht is gezin is gemeente in het klein. Amen. Zodat wij ook als we in het huis van de Heere zijn, dat we daar ook mogen staan. Biddend. Amen. En dat ze niet denken, wat doet papa nou? Weet je wat, doet hij thuis nooit. Amen. Maar ook lofprijzers. Laten we lofprijzers zijn. Amen. Wees erin een voorbeeld voor je kinderen. Stap daarin uit. Laat dit het patroon zijn in je leven, in de naam van de Heer Jezus. Volgende keer gaan we verder met de andere pijlers over het woord van God. Amen. Het woord van God als pijler en als waarheid in je leven. Het is levend en het is krachtig. Amen. We gaan het hebben over de stroom van de Heilige Geest. En we gaan het hebben over fellowship, gemeenschap van de Heiligen. Amen. God zegen, lieve mensen. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het kijken of luisteren van deze video. We hopen dat het je heeft bemoedigd of opgebouwd.
Wil je nu meer informatie of wil je ons een keer bezoeken? Dan kan dat natuurlijk via onze social media kanalen of bezoek een van onze locaties. Meer informatie kun je vinden op www.jubilee.nl. We zien je graag!